Hemelvaartsdag. Voor mij was dat vroeger muziekconcours. Mijn vader had een rare hobby. Hij was dirigent van muziek en fanfaregezelschappen, harmoniegezelschappen. En Hemelvaartsdag in het noorden van ons land was bij uitstek de zondag waarop iedereen een beetje mocht reizen. Er was wel een kleine dienst op de donderdagmorgen, maar dat was eigenlijk niet zo belangrijk. Dat kon je wel een keer laten. Maar dat muziek maken, 's middags, dat was het. Jaren meegedaan en ik had geen idee wat hemelvaart betekende. Alleen dat het muziek was. En dat ging om prijzen en ik toeterde driftig mee. Ik kan nog steeds een beetje saxofoon spelen, maar dat heb ik in die tijd geleerd. De gedachte aan hemelvaart is een beetje weggeëbt, ook uit het christelijk leven. Het is een soort dag, een soort bijzondere dag. Maar meestal wordt dat in verband gebracht met de vrijdag na hemelvaart, want dan is iedereen ook vrij, een soort verplichte snipperdag. Een lang weekend, weekendverkeer, en zo wordt het vandaag nog een beetje beschouwd. En nu wil ik proberen om daar vanmorgen wat anders van te zeggen. Ik hoop ook dat dat overkomt, dat dat in je hart komt en dat je samen met mij gaat genieten van Gods plannen met hemelvaart. Dat was niet zo'n sterk onderwerp in onze gemeenten vroeger, omdat daar nooit, maar dan ook nooit over gesproken werd. Over de komst van de Heer Jezus werd sowieso niet gesproken. Dat was iets van een bepaalde club. Dat had te maken met Johannes de Heer en dat werd in onze kerk zo ver mogelijk weggeschoven. En misschien is dat nog in heel veel gezelschappen zo. Ik wil dus beginnen met een aantal teksten te lezen. Handeling 1. Er werd net al een klein stukje tekst uit Handelingen 1 gelezen. Het is even bladeren, maar het zal wel mee hoor. Handelingen 1, Daniel 7 en Efeziërs 1. Ook in deze volgorde. Dus even een stukje Nieuw Testament. Handelingen 1, Daniel 7 en dan Efeziërs hoofdstuk 1. Handelingen 1. Daar staat natuurlijk de hemelvaart van onze Heer Jezus beschreven. Vers 6, Handelingen 1, vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen de Heer Jezus: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En dat zal wel sliederig zijn, denk ik. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, letterlijk zelfs opgeheven, staat in een kleine voetnoot, mijn Bijbel erbij, opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Tot zover Handelingen 1. En nu Daniël. Hoofdstuk 7. Vers 9. Ik keek toe, schrijft Daniël, totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Vers 13. Ik keek toe in die nachtgezichten en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem, die mensenzoon, werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Tot zover Daniël 7. Nu Efeziërs hoofdstuk 1. Vers 15. Efeziërs hoofdstuk 1, vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus, onder u, gelovigen in Efeze, heiden, gelovigen, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Paulus was dus echt dankbaar voor de gelovigen in Efeze. Maar waarom gaat hij nu bidden? Opdat, 17, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u, gelovigen in Efeze, de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dan moet je dus zorgvuldig lezen. 19. En wat de alles overtreffende grootheid van, nou dat zijn allemaal superlatieven, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. En die alles overtreffende kracht aan ons die geloven is gebleken, vers 20, die alles overtreffende grootheid van zijn kracht, overeenkomstig de werking van zijn macht, die is gaan werken, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette. Dat is hemelvaartsdag. Daar gaat het om. In de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid, boven Den Haag, boven Brussel, boven Washington, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de komende eeuw. En hij, de Heere, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, de volheid of de vervulling van hem die alles in allen vervult. Tot zover het lezen van de schrift. Als je dit echt naar je toe haalt, daarover gaat denken, misschien wel daarvoor gaat danken, dan staat hier ongelooflijk veel. De Heer Jezus heeft zijn werk volbracht. Hij is klaar, gereed. En de Heer Jezus is nog 40 dagen met de discipelen geweest, heeft met hen gesproken, heeft hen onderwijs gegeven, heeft hen onderwezen. En heeft ze daarna naar de Olijfberg geleid. De Olijfberg was die plek waar de Heer Jezus de tuin Gethsemane kende en waar hij neerboog. Dat is die plek waar de Heer Jezus bad, indien het mogelijk is, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is die plek waar zijn zweet werd als grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Dat is die plek waar de discipelen op afstand stonden. Gevraagd was of ze konden waken. Dat lukte niet. Tot 3 keer toe. Dat is die plek die Judas ook kende, want de Heer Jezus kwam daar heel vaak. In die tuin op de Olijfberg. Dat is die plek waar David ooit wenend was met een paar getrouwen. Waar men zich voor de Heere placht neer te buigen, zegt het Oude Testament. Dus dat plekje, Gethsemane, kwam niet uit de lucht vallen in het Nieuwe Testament. Dat bestond al en werd ook gebruikt als zodanig. Om daar wenend voor de Heere te verschijnen. David weende daar, het volk weende daar. Dat is die plek waar David, ja, op een bijzondere manier zijn woorden heeft geuit. Maar Judas kende die plek. Dat hoeft ons niet te verbazen. En Judas dacht, als ik hem dan toch moet overleveren, dan moet het in de avonduren daar ongeveer. Want daar is waarschijnlijk het minste tumult te verwachten. Zo ging het. Maar ik weet niet hoe vaak willen zeggen, en misschien ook wel gezegd in Sliedrecht, dat weet ik niet meer precies, dat er eigenlijk twee portretten, twee schilderijen van de Heer Jezus zijn in Gethsemane. En als u ooit geweest bent in Gethsemane en u hebt in die kerk gekeken die daar gebouwd is door meneer Barlucci, dat is een hele bekende Italiaanse architect geweest, die heeft enorme aantallen gebouwen, kerken gecreëerd als architect, als kunstenaar. Maar in die kerk daar in die tuin, daar vindt u, als u gewend bent aan de donkerte, want het is daar wel een beetje donker in die kerk, het is heel, heel schemerig, je kunt niet zo helder kijken. Maar als u daar gewend bent, dan ziet u eigenlijk twee schilderijen. En de ene is het schilderij zoals ik het net al een beetje schetste, waar de Heer Jezus in het stof zich boog, waarvan dat lied van Johannes de Heer zegt, het is middernacht en in de hof boog hij zijn hoofd. En was daar. De Heer Jezus dus die in grote strijd is en zijn zweet wordt als bloeddroppels gezien. Angst. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan nog een keer. Maar de tweede schilderij, daar in die kerk, komt uit het evangelie van Johannes. Wat ik nu net citeerde, komt uit het evangelie van Lucas. Weet u wel, waar de Heer Jezus in pijn, in verdriet, in angst zich voor God zijn vader boog. Maar dat andere schilderij komt uit Johannes. Totaal anders. Niet te vergelijken. In het evangelie van Johannes staat niets over de Heer Jezus die in angst of in nood vroeg van, zou je met mij willen bidden? Zou je ook in gebed willen gaan? Zou je ook mee willen leiden, mee willen voelen? Niets daarvan. Nul. Daar staat de Heer Jezus in diezelfde tuin, dezelfde locatie dus. En het is ook hetzelfde moment. En daar ziet hij Judas komen. Judas heeft een horde van soldaten meegekregen van Pilatus. En een aantal dienaren van de hoge priester. Ik zal het even scherp zeggen. Daar komt hij, de valse profeet, samen met de volkeren, dienaren van Pilatus, de Romeinse overheerser, en dienaren van het religieuze leven, van het godsdienstige leven van de overpriesters en de schriftgeleerden. En Judas voert dat gezelschap aan en brengt dat gezelschap daar in die tuin op de plek waar de Heer Jezus is. Dan staat de Heer Jezus in die hof en hij zegt, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazoreër. Ik ben, zegt de Heer Jezus, letterlijk, niet meer. En alles deinst achterover. Die hele horde ligt op de grond, achterovergevallen. Geen been meer om op te staan, helemaal niets. Ze zijn totaal overroeld, overrompeld. Dat is de Heer Jezus. De ik ben. Jahweh zelf. De Heere, de Eeuwige, de Getrouwe, die nooit wankelt. Ik ben, hij noemt zijn naam. En alles, alles ligt op de grond. Hoe lang dit geduurd heeft, weet ik niet. De krabbelen waarschijnlijk weer overeind. En de Heer Jezus vraagt nog een keer, wie zoeken jullie? Jezus, als u dan mij zoekt, en hij steekt zijn handen uit, laat dan deze heen gaan, zijn discipelen die bij hem waren. En hij liet zich vrijwillig arresteren. Ik hoop dat u nu begrijpt dat die tuin op de Olijvenberg een hele bijzondere plek is. Dat was het al in de dagen van David. Dat is het ook geweest in de dagen van onze Heer Jezus. En daar heeft de Heer Jezus zich laten wegvoeren. U houdt allemaal van Bach, veronderstel ik, waarom dat ik er zelf graag naar luister, denk ik dat iedereen daar zo ongeveer over denkt. Dat is natuurlijk niet zo, maar Bach heeft daar schitterende dingen bij geschreven en mooie dingen. Dat hele merkwaardige van Bach is dat op dat moment, als de Heer Jezus wordt weggevoerd, als ze hem arresteren en meenemen, dat Bach op dat moment laat zingen, waarheen is uw geliefde gegaan, o Gij schoonste onder de vrouwen? Dat is een citaat uit het Hooglied. Dus dat staat wel in de Matthäus, maar ik bedoel, het is een citaat uit het Hooglied. Nou, mijn geliefde is weggegaan om leliën te plukken. Ik hoop dat u het boek Hooglied uit uw hoofd leert kennen, want dat betekent ongeveer dat hij is op zoek gegaan naar die bruid. Mijn vrouw is een lelie. Zo zegt het boek Hooglied. Dus de bruid wordt daar genoemd. De Jezus wordt weggevoerd en hij gaat leliën plukken. Prachtig is het om daar te zien dat hij dat wilde doen om die bruid te verwerven. U moet even wennen aan dit soort taalgebruik, maar het is wel, ja, het is prozaïs, het is het boek Hooglied. Het is natuurlijk op een bijzondere manier omschreven, maar het is wel heel uniek. Het is wel heel bijzonder dat je daarvan mag gaan genieten. Zo is de Heer Jezus naar het kruis gegaan en nadat hij zijn werk volbracht had, hij begraven is geweest, is hij opgestaan. Nou, daar hebben we aan gedacht, u hebt misschien ook de paasdiensten meegemaakt. Hij is door God opgewekt, dat heeft hij niet zelf gedaan, dat heeft God gedaan, maar hij is ook opgestaan in eigen kracht. Dat heeft hij wel zelf gedaan, waaruit blijkt dat hij en door God is opgewekt en ook dat hij zelf is opgestaan. 40 dagen heeft de Heer Jezus dan met de discipelen mogen spreken, met name in die bovenzaal, met name in die zaal waar hij het avondmaal heeft ingesteld, waar de voetwassing is geweest. Nou ja, die prachtige, prachtige plek die de bovenzaal genoemd wordt, waarvan het boek Jesaja, als u op de studies van Jesaja geweest bent, hebt u dat meegekregen. Jesaja zegt dat er een plek zou zijn op de berg Sion waar samenkomsten zouden worden gehouden. Nou, dat waren ze dus. Die samenkomsten die zijn ook inderdaad gehouden. En nu is het zover dat de Heer Jezus ze opnieuw brengt naar de Olijfberg. Daar waar dit allemaal is gebeurd, wat ik net schetste. Daar is de Heer Jezus nu weer met zijn discipelen. En nu gaat de Heer Jezus nog weer onderricht geven, nog weer iets vertellen, iets informatiefs doorgeven. En dan gebeurt het. Nu heb ik daar vroeger natuurlijk ook wel eens over gedacht, maar niet over doorgedacht. Dat is met ons allemaal zo. Dat komt naar je toe. Je slaat het op ergens in je geheugen. En dan komt het misschien veel later een keer weer boven. En dat is in dit geval ook zo. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus daar was met zijn discipelen? Op die bijzondere dag die wij nu kennen als Hemelvaartsdag. Toen kwam de troon van God ineens eventjes op de Olijfberg. Het hele merkwaardige is dat u net met mij las in Daniel 7 dat die troon van God raderen had, wielen had. Even slikken hoor. U hebt nog de hele dag de tijd om erover te denken. Ezechiël vertelt je iets over de troon van God, maar dan in een mobiele vorm. Een soort voertuig. Ik heb het wel eens de hemeltaxi genoemd, maar je mag het ook de hemelauto noemen. Maakt me niet zoveel uit. Het is een heel bijzonder gebeuren. Een buitengewoon voertuig. En dat buitengewone voertuig wordt in Ezechiël 1 omschreven en later herhaald en nog een keer benoemd en nog een keer benoemd en nog een keer benoemd en nog een keer benoemd. Het is wel belangrijk dat je dat even vasthoudt, want dat voertuig bestaat in zijn geheel uit hemelwezens. Nou, dan moet het wel een hele bijzondere auto zijn. Heel bijzonder. Dat is ook heel bijzonder. Hemelwezens. De omschrijving is dat het van blinkend metaal was. Dat is niet aluminium of iets van carbonachtig iets, maar dat is gasmelim in het Hebreeuws en dat betekent ook dat het hemelwezens waren. Dus die hele constructie was hemelwezen. En daar zaten wielen onder. Een soort zwenkwiel, want in een wiel zag je weer een wiel. Weet je, dat kon alle kanten op. En dat is het Hebreeuwse woord ofanim. En ofanim, dat is weer hemelwezen. Als mensen een Rolls Royce kopen en ze vragen dan hoeveel pk heeft deze auto, dan is het standaard antwoord, heb ik gelezen hoor, genoeg. Dat wordt daar gezegd. Zo van, maak je daar nog geen zorgen over, dat regelen wij wel. Wij bouwen een auto en die is gewoon helemaal gaaf. Nu, het aantal pk's van deze hemeltaxi is cherubim. En cherubim, hemelwezen. Dus blinkend metaal, hemelwezen. De wielen, de raderen, hemelwezen. De aandrijving, de kracht en zo, hemelwezen. Het is allemaal hemelwezen. Het is een hele bijzondere constructie. Buitengewoon. Uniek. En deze hemelwagen kon alle kanten op. Die kon vooruit en achteruit en naar links en naar rechts, maar ging nooit achteruit. Dat is een hele merkwaardige opsomming in het boek Ezechiël. Die hemeltaxi van de Heer, die heeft geen achteruit. Dus alles wat jij in je autootje hebt, is natuurlijk makkelijk als je even moet keren, dat er een achteruit op zit. Of als je een automaatje hebt, dat je hem in de R-stand kunt zetten. Die hemelwagen van de Heer heeft geen achteruit. Kan wel alle kanten op, maar heeft geen achteruit. Dat moet al even landen, hè? Gods voertuig kan alle kanten op, maar gaat nooit achteruit. Bij hem is geen schaduw van omkeer. Geen R-stand, geen achteruitstand. En deze hemelwagen die wordt heel precies omschreven. En wat zegt de Bijbel nu? in het boek Ezechiël dat die hemelwagen gebruikt wordt om de glorie van God, om de heerlijkheid van God te openbaren. Die hemelwagen die is diverse keren zichtbaar in het boek Ezechiël. Alleen al daarom zou je zeggen, nou, ik lees het toch nog een keer. En nu gaat het mij om het volgende. In Ezechiël 43, daar wordt gezegd dat die hemelwagen van God met de Here der Heerlijkheid, met hem die in de troon zit, op de Olijfberg komt. Aha, en nu ben ik waar ik zijn wil. Die hemelwagen van God zou op de Olijfberg komen. Is voorzegd, Ezechiël 43. Dan zal ik het anders zeggen. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus met de discipelen in die tuin was en daar op de Olijfberg was? Nu, toen kwam de hemelwagen van de Heer. En toen, er is geen bevel gegeven aan hem om, en nu moet u instappen. Maar hij stapte wel in. En toen hebben ze, sorry hoor, dat ik het voorzichtig zeg, hebben ze de PK's, de paardenkrachten in werking gezet. En toen is hij weggespoten. Want zo vlug ging het. Want daar was genoeg kracht. Hij is weggegaan. En nu zeggen wij, ja, en het was een beetje een donkere dag, een beetje Hollandse lucht, en het was een beetje bewolkt en zo. Het was jammer dat ze hem niet hebben kunnen nakijken. Nou, ze keken hem wel na, maar een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dat is niet hun, de uitlaat, dat is niet een soort uitlaatgas of zo, of ook niet een soort regenwolk, zo van, jammer dat het die dag toevallig bewolkt was. Het is de wolk van heerlijkheid. De Shekhinah. Die er altijd was als de heerlijkheid van God zich openbaarde in de tabernakel, in de tempel. Altijd de heerlijkheid van God. Die wolk onttrok hem aan hun oog. En ze hebben hem nagestaard. Ja, ze konden hem niet meer zien. Ze zagen hem al in de wolk. Het enige dat dan overblijft is de wolk, de Shekhinah. Zoals in de tabernakel altijd die wolk daar zichtbaar is geweest. En bij de tempel later ook de wolk zichtbaar was. En de schoondochter van Eli, even een beetje springer, dat weet ik wel. Als ze de ark ziet weggevoerd, een kindje krijgt en die naam Ikabod noemt. Weg is de heerlijkheid. Ze heeft het gezien dat de heerlijkheid van God wegtrok. En daarom heeft ze die naam Ikabod toen gekozen. En nu kom ik terug, hemelvaartsdag. Wat gebeurde er? De Heer Jezus is in die gloriewagen, in die mobiele troon van God, weggevoerd. Ineens weg. Ze hebben hem nagestaard. Daar zijn allerlei grapjes over gemaakt. Over mensen die altijd maar naar de rug staan te staren. En altijd maar over een duistere tekst. Er is kritiek geweest op de Maranatha-boodschap. Op de Maranatha-gedachte over de Heer Jezus die terugkomt op de wolken. Dat is allemaal van die studenticoze toestanden. Die zitten maar te staren en maar te denken en maar te pieken. Ze moeten hun handen uit de mouw steken. Ze moeten mensen vertellen van de Heer Jezus. Nou, dat moet ook. Maar dat verwijt is altijd gemaakt van, daar staan die mannen te staren naar de hemel. Ik wil het gewoon zeggen. Ze hebben hem nagestaard. Ze hebben hemelvaartsdag overwogen. Want wat zeggen die engelen die daar ineens staan, of die uit die wagen zijn geklommen, dat weet ik niet, maar ze waren er. Er stonden ineens een paar engelen bij hen. En die zeiden, geen Galileese mannen, waarom staat u naar de hemel? Deze Jezus, die van u is weggegaan, zal op dezelfde wijze terugkomen. Dat hebben ze daar gezegd. Nou, ik citeer u net hoe hij terugkomt. Namelijk in die Ezechiël 43 auto, in die hemelwagen van Ezechiël 43, komt hij uit de hemel in dat voertuig, in dat buitengewone voertuig hier op aarde. En dat voertuig landt heel precies op de Olijfberg, die dan ook gelijk midden doorsplijt, zegt het boek Zacharia. Dat wordt dan gelijk een happening waar je niet omheen kunt. Dit is een geweldige explosie op het moment dat de Heer Jezus. Ik heb dus bewijs, ik hoop ook bewijs geleverd, dat de Heer Jezus in die hemeltaxi wegging. Nou, ik wou dat ik dat vroeger geweten had. Toen ik het voor het eerst ontdekte of las, toen dacht ik, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Waarom heb ik niet begrepen wat er daar gebeurde? Want dat is iets bijzonders aan de hand geweest. Dit is echt bijzonder dat het voertuig, het vehikel, een raar woord misschien, maar het bijzondere voertuig van Yahweh is hier op aarde gekomen. En daar is de Heer Jezus in weggegaan. En ineens is hij vertrokken. En nu heb ik met jou uit Daniël 7 gelezen. Heb ik met je gelezen vanmorgen. Dat er een moment gaat komen dat de oude van dagen. Nou, dat is niet een aftans iemand die gepensioneerd is, laten we zeggen. Die een abdicatie gedaan zou hebben, zoals de koningin doet. Dan heb ik het lang genoeg gehad. De oude van dagen daar is dus niet een aftans iemand. Iemand die geen kracht in meer heeft. Dat is iemand, inderdaad, met de grijsheid zelf. Maar de grijze haren zijn een bijzondere kroon van de Heer. En die staan voor wijsheid, voor inzicht, voor, ik was er altijd, ook toen ik begon, was ik er al. Die grijze haren, die witte haren van de oude vandaag in Daniël 7, daar zit de Heer in de troon. Duizendmaal duizenden, tienduizendmaal tienduizenden staan daar voor hem. Nou, dat is daar een soort, ja, het wordt in deze vertaling, de rechtszitting begon, weet je wel, alsof het een soort bijzondere dag was waarop het gerecht zich zette, waarop de vierschaar, zoals dat vroeger zich zette, dat begon daar. En wat gebeurde dan? Heb ik met je gelezen? Toen komt met de wolken, is dat dezelfde wolk als de wolk die hem onttrok aan hun oog? Ja, het is dezelfde wolk. En toen zie je de Shechina komen, de wolken des hemels, de wolk van glorie komen. En wie wordt aangedragen? De mensenzoon. Waar komt die vandaan? Vanaf de Olijfberg. U vindt het krom. Want ik lees in het Oude Testament dat hij aankomt. En ik lees in het Nieuwe Testament pas dat hij weggaat. Ja, dat klopt. Hij is dezelfde. Geen schaduw van omkeer. Hij is de eeuwige. Dat verandert nooit. Zo is de Heer Jezus bij de oude vandaag. Ik hoop niet dat ik het te plastisch vind, maar ik wil het proberen begrijpelijk te krijgen. Dat je het pakken kunt. En de Heer Jezus is aangekomen in de hemel, in die wagen, met die glorie, met die troon en met die wolk van glorie eromheen. En de Heer Jezus is bij de oude vandaag gebracht. En hij krijgt alle zag, alle macht, alle heerlijkheid uit de handen van hem die daar op de troon zit. De Heer Jezus. Ik las vorige week een tekst, die kende ik ook wel, maar dat was niet helemaal tot me doorgedrongen waarschijnlijk. Dan gaat het over de hoge priester, Hebreeën 5 vers 10. Door God begroet als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of door God verwelkomd, mag je ook vertalen, door God geduid, dan komt hij aan. Aha, daar heb je Melchizedek, de echte. Er is al ooit iemand geweest die op hem leek, maar dit is hem. Priester van God, koning van de gerechtigheid, koning van Yahweh, koning des vredes. Hij kwam aan, de Heer Jezus, door God begroet. Dat is een welkomstcomité geweest. Zo pas bij de inleiding zei Cor Willem, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is daar in de hemel toen hij daar binnenkwam. Maar dat is, nou ja, als prins Willem-Alexander binnenkomt en iedereen zegt, de koning, weet je wel, en dat is leven de koning, leven de koning, leven de koning. Je hebt het allemaal meegekregen net met de huldiging, de inhuldiging. Hoe dan met hem? Als die 10.000 maal 10.000, nou ja, zet er maar een soortje nullen bij hoor, miljoenen. Als de duizenden maal duizenden daar zijn en dit daar gebeurt, nou, dan is het een manifestatie van heerlijkheid en van glorie geweest voor hem. Hij komt binnen, die wagen die komt binnen. Nou, alles zit het, alles beeft, alles is een en al aandacht voor hem die daar binnenkomt, door God begroet als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is toen gebeurd. En de Heer Jezus heeft alle macht gekregen in hemel en op aarde. En daar is hij nu. Maar er komt een moment dat diezelfde wagen nog een keer gebruikt wordt. Ik hoop niet dat ik te veel zeg, maar dat diezelfde wagen nog een keer, want ze brengen hem terug naar deze aarde. Waar komt de Heer Jezus terug? Nou, dat weet u uit het boek Zacharia. op de Olijfberg. En voor alle zekerheid staat er ook nog bij oostelijk van Jeruzalem. Maar nou zou je misschien denken dat het ergens bij Lemelerveld ligt. Lemelerberg, bij Nijverdal. Nee, niks Nijverdal. Oostelijk van Jeruzalem. Heel precies. Daar. Daar waar hij toen stond en zei, ik ben, en alles deinsde achteruit, daar zal hij straks staan. Ik ben! En de valse profeet, de antichrist, die de politiek achter zich heeft, weet je wel, de soldaten van Pilatus, ik heb het zo pas geschetst, en de religie bij zich heeft, dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden, diezelfde drie categorieën die je terugvindt in de Hof Gethsemane, die zullen dan aanwezig zijn. En die worden verslagen. Hij zal zijn naam noemen. En alles ligt op de grond. Dat is de Heer Jezus. Weet u dat hemelvaartsdag veel meer is dan u vermoedt? Ik ga nog verder iets aanscherpen. Hemelvaartsdag is de dag waarop de Heer Jezus is vertrokken. Hoe is hij dan vertrokken? Ik heb dat met je gelezen in Efeziërs hoofdstuk 1. Ik hoop dat je dat... Je hoeft van mij niet alle teksten te lezen, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Maar een klein beetje doordringen, een beetje naar de diepte afsteken, afdalen en de oppervlakkigheid even loslaten. Efeze 1 zegt dat het moment gekomen is dat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, dus de overtreffende grootheid van zijn kracht en de werking van de sterkte van zijn macht, die is zichtbaar geworden in het opwekken van de Heer Jezus. En in het brengen van de Heer Jezus aan de rechterhand in de hemelse gewesten. Dat is hemelvaart. Dit is hemelvaart. De alles over. En Paulus zegt, dit moeten jullie weten. Daarvoor bid ik. Ik bid niet dat je actief bent. Ik bid niet dat je goed leert zingen of goed leert preken. Het gaat niet om de toespraak. Het gaat niet om. Het gaat hierom. Het gaat om hem. Ik bid dat jullie doordringen tot in de diepten. In de geweldige rijkdommen. In die enorme bronnen die te maken hebben met de Heer Jezus. Hemelvaartsdag is daar onderdeel van. Ik begrijp ook niet waarom de Hemelvaartsdag daar zo uitgegaan is. Er is bijna niet meer, niemand weet meer precies hoe het zit. Ja, er is ooit iets geweest, maar dat hebben ze dan Hemelvaartsdag genoemd. Maar tegenwoordig is het geschikt voor motocross, voor een meubelboulevard. Ja, maar dat is de verwildering van vandaag. Maar hier staat dat Paulus bidt. Ik hoop toch echt dat hij tegen de gelovigen in Efeze, hij heeft daar 3 jaar les gegeven aan de Bijbelschool. En ik hoop toch echt dat jullie doordringen in deze materie en dat je gaat ontdekken dat die alles overtreffende kracht van God en die enorme macht van hem is gegeven om hem uit de dood op te wekken en hem te brengen aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is hemelvaart. Dus Paulus bidt dat hemelvaartsdag levendig en reëel in je gedachten. En ja, dat is niet een soort bijzaak. Ja, we hebben nog wel een dienst, maar ja, dat zijn we van vroeger gewend. Maar ja, de meeste kerken hebben dit al lang afgeschaft. En de reformatorische hoek, deze hoek van het land, is nog wel een zekere dienst. Ik heb van allerlei mensen zien lopen, zien gaan naar hun gebouwen. Fijn, dat gebeurt nog. Bij ons in de buurt gebeurt er bijna niks meer. Ja, reizen wel, maar niet in Nederland. Snap je wat ik bedoel? En verder weten we het eigenlijk niet. De evangelische christenen hebben ook geen idee wat hemelvaartsdag is. Doen er ook niks mee. Ja, een weekend voor de jeugd of zo. Kunnen ze even kamperen. Maar de gelovigen, die horen niks meer over hemelvaartsdag. Waar is hemelvaartsdag? Dat is de overweldigende grootheid van de kracht van Yahweh. En de enorme macht van hem om hem te zetten aan zijn rechterhand. Dat is hemelvaartsdag. Je zou toch nieuwsgierig worden naar die overweldigende kracht en die enorme macht van Yahweh om de Heer Jezus daar te brengen waar hij zelf is. Nu. Maar er zit nog een enorme zegen vast. Het is die kracht en die macht die aangewend wordt om de doden in Christus eerst te laten opstaan. en wij die dan nog leven, te veranderen. Diezelfde kracht, diezelfde macht, diezelfde enorme kracht en macht wordt aangewend om ons dan ineens weg te voeren. In een oogwenk weg te voeren. Heb je hetzelfde, hè? In de wolk opgenomen. 1 Thessalonicenzen 4. In wolken opgenomen. Hoort u het goed? Leest u het goed? In wolken opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. Welke wolk? Regenwolk van Hollandse bodem? De wolk. Diezelfde wagen komt ons halen. Bereid u daar maar op voor. Ga je tanden alvast maar poetsen. Zorg dat je klaar staat. Om dit mee te maken. Het schitterende van de hemelvaartsdag. De troost is voor alle gelovigen die een geliefde hebben moeten missen. Hij komt om ze daar vandaan te halen. Die enorme kracht wordt aangewend om ze uit de doden te laten opstaan. En om jou en mij te veranderen als we nog hier op aarde zijn. En samen met hen die ons voorgingen de Heere tegemoet te gaan in de lucht. En zo thuisgebracht. Waar komen we dan aan? Ja, bij de troon van God. En in die heerlijkheid van de hemel zullen jij en ik een geweldige zegen ervaren. Het is niet zomaar een soort theorie, een soort hobby van een paar theologen die, laat me zeggen, Efeze 1 dan ineens uitlichten en daar lading in stoppen. Het is onderwerp nummer 1. Dit is het, zegt Paulus, wat ik wil dat jullie gaan beseffen. Dit moet je weten, dit moet je leren. En ik bid daarvoor. En ik dank God ook voor wat er al gebeurd is. Maar ik bid dit, dat dit gebeurt in jou en mijn leven. Hemelvaartsdag is dus een hele bijzondere dag. Je kijkt naar wat God heeft gedaan en wat God nog gaat doen. En het is op hetzelfde moment een geweldig troost, een geweldige troost. En een enorm brok uitzicht op Heer Jezus. U komt me halen. Dat wat met u gebeurd is, dat gaat met mij ook gebeuren. Je houdt het dan niet voor mogelijk. Ik weet niet of er dan engelen staan, de mensen die verbaasd achter ons aankijken. Ja, de ongelovigen die dan nog hier achterblijven. Kan, hè? Het zou de buren kunnen zijn, het zou familie kunnen zijn. En dat engelen dan gaan zeggen, nou ja, deze mensen die zijn nu weg. Weer een boodschap. Maar voor jou en voor mij, die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, is dit troost, is dit bemoediging, is dit uitzicht, is dit Maranatha. Hij komt, hij komt. Hij komt echt. En de kracht die aangewend is om hem uit de doden op te wekken en om hem te zetten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, is dezelfde kracht die voor jou en voor mij aangewend wordt. Dus dat kan wel, ja, dat kan wel. En alle theorieën over hoe moet dat dan, hoe gaat dat dan, kan toch helemaal niet. Kun je toch wel begrijpen dat dat onmogelijk is? Nou, dat klopt. Al die dingen kun je loslaten. Dat is de hele wereld. Geen idee hebben ze. Geen idee. Past ook niet in het schema. Maar het past ook niet dat de Heer Jezus zomaar omhoog ging. Dat is toch gek? Zonder vliegveld. Zonder startbaan. Niks, ineens weg. Hemelvaart. Hemelvaartsdag is veel meer dan een soort, laat maar zeggen, nostalgische overlevering van vroeger. Ik wilde vanmorgen graag vertellen dat Hemelvaartsdag springlevend is in mijn hart. En dat is omdat de Heer Jezus is opgestaan. Omdat hij leeft, omdat hij nu bij de Vader is en terugkomt. En omdat hij die in Christus gestorven zijn, zal opwekken. En brengen bij hemzelf, maar op hetzelfde moment jou en mij gaat veranderen om daar ook te zijn. En nou, dat is een hemelvaart. Ik roep categorisch tegen mensen, ik wens je een goede hemelvaart. Weet je wel, zo. Kom, je wilt me toch niet dood hebben of zo? Nee, ik heb dat niet. Nee, dat heb ik ook niet. Ik ben ook niet pessimistisch. Ik heb ook niet iets van doemdenken, maar ik wens ze wel een goede hemelvaart. Ik vind het zo schitterend. Hemelvaartsdag, super toch? Dit is de dag waarop we ons echt weer gereed maken. De tanden opnieuw poetsen nog een keer, dat misschien nog een keer ja kan, maar van het komt binnenkort. Hij komt eraan. Gelovigen mogen uitzien naar de Heer Jezus. En de kracht die aangewend is om hem te brengen waar die oude vandaag is. Dat is diezelfde kracht die straks aangewend wordt. Nog één opmerking. De oude vandaag in Daniel 7 is iemand en de mensenzoon is ook iemand. Er zijn twee. U bent toch aan het studeren vanmiddag. Ga dan Openbaring 1 daarbij lezen en zul je ontdekken dat de kenmerkende dingen van Openbaring 1 zijn dat hij lang wit haar heeft, de oude vandaag, van Daniel 7. En daar is de combinatie van de oude vandaag en de mensenzoon in elkaar geschoven en dat is het iemand. En die iemand is, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dat is heel merkwaardig. Dus dat Daniel 7, dat heeft over twee dingen. Dus een oude vandaag en een mensenzoon die, zal ik maar zeggen, apart zijn. En die dan in Openbaring 1 ineens in elkaar geschoven één iemand blijken te zijn. En wie is die iemand? Mijn Heer Jezus. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus, voor wie hij is. Voor wat hij heeft gedaan en voor wat hij nog gaat doen. Voor wat u gedaan hebt met hem, door hem uit de doden op te wekken. En door hem te zetten aan uw rechterhand. Door hem te begroeten. Door te proclameren dat hij de hoge priester is. De koningpriester is, Melchizedek. Die was en koning en priester. We willen u danken, Vader, voor uw rijkdommen, voor uw woord, voor de Bijbel, voor de Heilige Geest. En ook voor elkaar dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn om dit samen te beleven. Ik wil u danken, Vader, voor de Heer Jezus. Ik wil u danken voor het vooruitzicht dat we bij hem zullen zijn. En dat dezelfde kracht nog steeds beschikbaar is. En dat diezelfde gloriewagen, die wolken, in wolken opgenomen de Heere tegemoet in de lucht. Dat dat nog steeds waar is. Vader, we danken u en prijzen uw naam.